Goed, lieve vrienden, studie 33 in deze avond, waarin we opnieuw verder gaan met de Toledot-sectie die volgt op de Toledot van Noach, die we de vorige maal hebben afgewerkt. En zoals u ziet, maakt deze tweede Toledot-sectie en dit zijn de Toledot van de zonen van Noach, het laatste stuk van het derde blok, als we die indeling volgen van de vijf gedeeltes, waarin het boek Genesis natuurlijk opgedeeld is. En dit gedeelte loopt, zoals u merkt, tot 11 vers 9, dus tot het einde van de geschiedenis van de torenbouw van Babel. Nu, ik heb u de vorige maal al proberen duidelijk te maken dat dit gedeelte, dus van 10 vers 1 tot 11 vers 9, ja, niet zo'n makkelijk gedeelte is om iets over te zeggen, gezien het feit dat het wederom grotendeels om een namenlijst gaat. Maar het is wel een interessant en een belangrijk gedeelte, omdat het juist aan het verhaal van de torenbouw van Babel verbonden is. Maar in de directe zin niet op de manier die wij denken. Ik hoop je dat aan het eind te verduidelijken. En als je geen goed zicht hebt op dit gedeelte, ga je zeker niet in een ideale uitgangspositie zijn om de toedracht van het Babel-incident te begrijpen. Ja, het heeft zijn redenen, vrienden, dat deze passage vooraf gaat aan het Babel-incident en niet erachter komt. Wat eigenlijk, zoals het ook traditioneel begrepen wordt, evengoed zou kunnen. Maakt eigenlijk geen verschil uit. Nu, meestal wordt deze namenlijst in 10 vers 1 tot 32 omschreven als de volkerenlijst of de volkerentafel. Het is dus een verslag van de oorsprong van de volkeren na de zondvloed. Met andere woorden, hoe de wereld na de vloed geworden is zoals gij is. Het schetst dus een beeld van de toenmalig bekende wereld en daarna volgt dan het verhaal van de verstrooiing als gevolg van het Babel-incident. En het is natuurlijk dat Babel-incident dat voor een deel de situatie in de toenmalige wereld verklaart. En dit vormt dan de achtergrond waartegen, zoals u ziet, het verhaal van de aartsvaders zich gaat afspelen. Dus het gedeelte van 10 vers 1 tot 11 vers 26 hier vormt in zijn geheel een overgangsgedeelte. En het geeft ons het antwoord op de vraag, hoe wordt het verhaal van Noach het verhaal van de hele mensheid? En het verhaal van de hele mensheid het verhaal van Abrahams familie? Die volkerenlijst is inderdaad een lastig te verklaren gedeelte, allereerst omdat die openingswoorden en dit zijn de generaties van de zonen van Noach, de schijnwerper lijkt te plaatsen op de zonen die hen geboren zullen worden. Maar in de opsomming heeft het woord zonen en zijn synoniemen wel een heel ruime betekenis. Omdat, zoals je ziet in de beschrijving, ook familieklans, gebieden, naties vermeld worden, waaruit toch blijkt dat de nakomelingen van de drie zonen van Noach verdeeld worden, niet alleen naar hun etniciteit, maar ook geografie, taal en zelfs politiek. Met andere woorden, de tekst zoekt alleen rekening te houden met de bevolkingsgroepen die Israël kende. En zinspeelt niet op een wereld die verder dan de toenmalig bekende wereld van het oude Nabije Oosten reikt. Met andere woorden, de schrijver heeft er niet geprobeerd een uitgebreide lijst te geven van alle mensen die afstammen van Noach's zonen. Dat ga je vanavond nog heel duidelijk zien. In plaats daarvan behandelt hij enkel alle bekende volkeren en naties van zijn tijd en hoe dat die op één of andere manier verbonden zijn aan Noach's zonen. Dat kan etnisch zijn, dat kan qua taal zijn of dat kan politiek zijn. En dit merkwaardige geslachtsregister is eigenlijk een primitieve, taalkundige, geopolitieke kaart die de reële wereld in de dagen van Mozes weerspiegelt. Nu, ik heb geen apart overzicht van de indeling gemaakt van de tekst, omdat de algemene indeling behoorlijk vanzelfsprekend is. Ik ga de tekst nu niet voorlezen, omdat we er toch zullen doorlopen geleidelijk aan, gezien het feit dat er toch wel behoorlijk wat tongbrekers in zijn denk ik dat het beter is om dat nu niet meteen allemaal door te nemen. Hè? Je kent mijn situatie als het avond is en voorlezen dat hem nog niet altijd even goed afgaat. Nu, het is behoorlijk vanzelfsprekend. Ik heb het in het blauw geplaatst om u te tonen dat er een heel duidelijke insluiting is. Zie je? Die de tekst opdeelt in drie blokken. De zonen van Jafet als eerste, wat opmerkelijk genoeg, in tegenstelling tot de zonen van Cham en de zonen van Sem, niet afgesloten wordt. Hier ziet u bijvoorbeeld, de zonen van Cham zijn, en dan, dit waren de zonen van Cham. Hetzelfde vindt u ook bij de zonen van Sem, ook bij Sem zijn geboren, en dan, dit waren de zonen van Sem. Dat vind je niet bij de zonen van Jafet. Daar eindigt het meer open, om het zo te zeggen, in tegenstelling tot die andere gedeeltes. Misschien een detail dat u nog niet meteen opgevallen is, maar dat wel degelijk zijn bedoeling heeft, als je dit ook zo ziet. De volkerentafel begint dus met een korte beschrijving van die nakomelingen van Jafet, vers 2 tot en met vers 4. En dat zijn de volkeren waar dat Israël het minst contact mee had. Waar wil ik naartoe? De beschrijving begint eigenlijk met de volkeren die het verst afgelegen zijn, totdat we geleidelijk aan bij die bevolkingsgroepen komen die Israëls buren zijn, en als laatste de verwante volkeren en familieklans, waaronder dat zich Israëls voorouders bevinden. Die nakomelingen van Ham worden dus uitvoeriger beschreven, omdat onder hen zich enkele van Israëls invloedrijkste buren bevinden. Dat is hoofdstuk 10, vers 6 tot en met vers 20. En dan eindigt het met een beschrijving van de nakomelingen van Sem, dus de Semieten, de verwante volkeren en familieklans, waar dat, om het zo te zeggen, Israëls roots liggen. Nu, het totale aantal namen in deze lijst van volkeren in Genesis is 70, een rond getal, wat in het Hebreeuws een traditionele, maar ook artificiële aanduiding is, om de totaliteit van een volk, of een bevolkingsgroep, of een familieklan samen te vatten. Het is ook een samengesteld getal. 70 is, inderdaad, samengesteld getal, 7 x 10. Maar waarom wijs ik u daarop? Wel, dat geeft opnieuw aan dat je altijd heel voorzichtig moet zijn hoe dat je met getallen omgaat in de schrift. Want heel vaak zijn ze afgerond, zoals hier, en in vele gevallen doen de schrijvers met getallen totaal andere zaken dan dat wij in het Westen gewoon zijn te doen met getallen. Ik hoef u trouwens toch niet te vertellen hoe vaak dat symbolische getallen misbruikt worden en er bedenkelijke leringen aan vastgeknoopt worden. Ik denk bijvoorbeeld aan 12 x 12 x 1000. De 144.000. Ja, dat is ook een samengesteld getal dat wel degelijk een symbolische en geen letterlijke betekenis heeft. De Jehovah's getuigen draaien er nou een beetje paté van, een van die 144.000. Nu, soms worden getallen zelfs eenvoudigweg gebruikt, mensen, om aan vroegere gebeurtenissen te herinneren. Wat dus laat zien dat getallen vaak niet wiskundig of mathematisch gebruikt worden. En dat verrast u toch niet, ik heb u er al op gewezen, toen we uitvoerig hebben stilgestaan bij de betekenis van geslachtsregisters in de Bijbel. Weet je nog? Matthäus zijn geslachtsregister, 14, 14, 14. Dus het is hier ook geen toeval, mensen, dat er precies 70 namen op die volkerenlijst gevonden worden. Want belangrijk in dit verband is dat dit concept van de 70 volken in Deuteronomium hoofdstuk 32 gepresenteerd wordt als Gods ontwerp. Laten we het maar lezen. Toen de Allerhoogste aan de volken het erfelijk bezit uitdeelde, toen hij Adams kinderen van elkaar scheidde, heeft hij het grondgebied van de volken vastgesteld overeenkomstig het aantal Israëlieten of zonen van Israël. Dus zie je, het wordt hier wel duidelijk gepresenteerd als Gods ontwerp. De 70 volken staan tegenover de 70 zonen van Israël, Israël is, zoals we al zo vaak gezegd hebben, een microcosmos, 70 zonen, en qua vorm gelijk aan de macrocosmos, de 70 volken. Dus de Heere God heeft die microcosmos, Israël, apart gezet om de macrocosmos, alle volkeren, te zegenen. Ik heb dat de vorige keer ook al opgewezen, vandaar dat er 70 nakomelingen van Jacob genoemd worden in Exodus hoofdstuk 1 vers 5. Israël 70 oudsten heeft, Exodus 24 vers 1. En in het Nieuw Testament 70 discipelen van de Heer Jezus en Lucas uitgezonden worden. Dus die 70 in die volkerentafel stellen dus de volkeren voor als afhankelijk van hun schepper God en onder zijn soevereiniteit, of ze hem nu als zodanig erkennen of niet. En ook Paulus in het boek De Handelingen wijst op hetzelfde gegeven in Handeling 17, vers 26. En hij heeft uit één bloed het hele mensengeslacht gemaakt om op het hele aardoppervlak te wonen, terwijl hij de bepaalde tijden en de grenzen van hun woonplaats heeft vastgesteld. Zie je? Kunt u me daarin volgen? Is dat een beetje duidelijk voor iedereen? Nu, die volkerentafel mensen is niet alleen uniek in Israëls geschriften. Nergens vinden we bewijs in hieroglyphen of spijkerschrift dat de wereld van de oudheid ooit iets dergelijks heeft voortgebracht. En die lijst is volgens mij ook theologisch gezien heel belangrijk, want het bevestigt allereerst inderdaad, zoals je ook ziet in die teksten, dat Israël deel uitmaakt van een wereld die door één God geregeerd wordt. En het onderstreept dat God ook de God van de heidenvolkeren is. En heel specifiek door Israël uit deze lijst weg te laten. De geslachtslijn van Sem, over Peleg tot op Terach, de vader van Abraham, volgt pas na het Babel-incident in hoofdstuk 11, vers 10 tot 26. Wat dus laat zien dat er een wereld van volkeren voor de roeping van Abraham was. En het is die kaart van de heidenvolkeren die laat zien dat de God van Abraham zich al die volkeren aantrekt. Het is dan ook uit zorg voor het behoud van deze volkeren dat God Abraham roept in mensen. Dus je kan niet anders dan concluderen dat die lijst zeker onvolledig is in die zin dat niet alle nakomelingen van Noach en zijn zonen hier weergegeven zijn. Hij heeft trouwens iets gelezen van dochters. En dus is de lijst van 70 eigenlijk representatief, zoals dat je ziet, voor die totaliteit. Ja? De schrijver is zelfs heel selectief en is in die verschillende opeenvolgende geslachtslijnen doorgedrongen om tot zijn uiteindelijke aantal te komen. Ik wil dat een keer illustreren, want misschien heb je er nog nooit bij stilgestaan, maar ik neem bijvoorbeeld ter illustratie de geslachtslijn van Sem. Die ziet er zo uit. Dus als je even goed als ik kunt tellen, dan zie je dat die geslachtslijn van Sem maar liefst 6 generaties omvat, in mensen. Dat zie je niet, hè, als je dat gewoon leest. Daarom wou ik daar vanavond toch wel wat meer aandacht aan besteden dan voorzien, omdat ik denk en geloof dat dat nagenoeg niet bekend is. En dan zie je ook dat niet alle zonen hun nageslacht vermeld worden. En zie je dat hier stopt na Eber bij Peleg, en dat alleen Joktan zijn nageslacht vermeld wordt? Nu, die geslachtslijn, zoals dat je ziet, van Sem omvat maar liefst 6 generaties. Nu, algemeen beschouwd, van die 70 namen zijn er 16 van de tweede generatie, 35 van de derde generatie, 3 van de vierde generatie, 2 van de vijfde generatie en 13 van de zesde generatie, hier dus de zonen van Joktan. Dus wat kunnen we hieruit leren? Wel dat die beschreven ontwikkelingen in dat geslachtsregister plaatsgrijpen gedurende een langere periode van verschillende honderden jaren. Sommige zaken die hierin beschreven worden, zijn ook een proces dat zich ontwikkelt gedurende meerdere jaren. wat dus een ander licht werpt op hoe dat we naar het Babel-incident moeten kijken. Dat gedeelte is hier inderdaad een voorbeschouwing op het Babel-incident, maar dat betekent niet dat dat Babel-incident de enige of de eerste oorzaak zou zijn van die volksverhuizingen die hier beschreven worden. Om verschillende redenen gaan we moeten concluderen aan het eind van het verhaal dat dat Babel-incident wellicht tijdens die langere periode heeft plaatsgevonden. Waarom? Ga ik u geleidelijk aan mee doornemen. Dus dat verandert toch wel de kijk op de zaak, hè? Dus, zoals ik al zei, de opening beschrijft hier zeer beknopt de nakomelingen van Jafet, die algemeen de volkeren genoemd worden. En met deze verder afgelegen volkeren zal Israël eens in het land het minst in aanraking komen. Ze komen ook zelden aan bod in Israëls geschriften. En dat verklaart wellicht waarom dat er ook zo weinig aandacht aangegeven wordt. Nu, de identificatie en situering van die nakomelingen is zoals eerder gezegd alles behalve vanzelfsprekend te noemen. U zou zelfs meer dan één avond kunnen spenderen om daarover te speculeren, van gedachten te wisselen over elke naam hier in die lijst. Maar zoals beloofd, ga ik dat niet doen. Dat is de bedoeling niet van deze avond. Mijn bedoeling is om een duidelijker beeld te krijgen van de waarde en de betekenis van dit toch bijzondere schriftgedeelte. Nu, tot die zeven zonen van Jafet, let op, het zijn er weer al zeven, behoort hier als eerste, zie je, Gomer, die bijvoorbeeld ook vermeld wordt in Ezechiël 38, en die in de buitenbijbelse geschriften, vooral in de Griekse en in Assyrische bronnen, geïdentificeerd wordt als een volk dat de Cimmeriërs genoemd wordt. Dat is eigenlijk een bevolkingsgroep die oorspronkelijk uit Zuid-Rusland en Oekraïne gekomen is, maar die zich uiteindelijk in Klein-Azië, het moderne Turkije, gevestigd heeft. Dus je ziet dat er een volksverhuizing heeft plaatsgevonden. Dat wou ik ook wel onderstrepen. Dat ga je zien met meerdere volkeren, en het wordt zelfs vernoemd in de tekst. De tweede is Magog. Nu, dat is heel onzeker. Waarschijnlijk gaat het om een broedervolk van Gomer, dat zich evenzeer gevestigd heeft in Anatolië, dat is ook een streek in Klein-Azië. En hetzelfde kunnen we ook zeggen van Javan, van Tubal, van Mesech en Tiras. Het zijn allemaal volkeren die zich wellicht situeren in de omgeving van Klein-Azië. Straks op het kaartje ga ik het u tonen. De enige uitzondering hier is Madai, de Meden. Dat zijn de latere Perzen die in het huidige Iran woonden. Dus al die vorige volkeren in de omgeving van Klein-Azië, één uitzondering, de Meden in het huidige Iran. Dan hebben we de drie zonen van Gomer, Askenas, Rifat en Toharma. Ook die zijn onbekend, maar ze worden ook gerekend onder de verwante volkeren van Gomer in datzelfde gebied in Klein-Azië. En dan hebben we, zoals je ziet, de vier zonen van Javan. Dat zijn de kustvolkeren. Volkeren die woonden op de Griekse eilanden en aan de kust van de Middellandse Zee. Zeker kunnen we dat zeggen van de Kittiërs, die hier als Kittim genoemd wordt trouwens, die zijn afkomstig uit Cyprus. Dan Elissa zou Kreta zijn, Tarsis het westen van Spanje. Misschien klinkt u dat in de oren van de profeet Jona, maar dat is niet gezegd dat het om dezelfde plaats gaat, want je weet hoe dat in de loop van geschiedenis plaatsnamen veranderen. Dus het kan zijn dat Tarsis inderdaad wijst naar het westelijke deel van Spanje, het verste punt dat bekend was in de dagen van Jona, dat hij daartoe naar vluchtte. Maar het kan evengoed zijn, en dat is ook geopperd hier, dat Tarsis hier in Noord-Afrika gelegen is, aan de overkant, en dat het gaat om de stad, bekende stad, die wij Carthago noemen. Maar goed, ik ga niet over al die zaken, maar ik wil je maar een beetje laten aanvoelen dat dat niet altijd zo vanzelfsprekend is. En dan wordt er gesproken over de Dodanieten. In andere vertalingen, niet de Nederlands, ga je zien dat dat veranderd is naar Rodanieten. En die zouden afkomstig zijn van het eiland Rhodes. Ja. Waarom veranderen ze van Donanieten naar Rhodanieten? Wel, de D en de R is in het Hebreeuws heel gemakkelijk te verwisselen en een overschrijvingsfout te maken. Nu, dat zijn dus algemeen hier de volken uit het verre noordwesten en het verre oosten. Maar gezien vanuit Israëls perspectief in het beloofde land, worden gewoon allemaal omschreven als de volkeren uit het verre noorden. En waarom? Omdat Israël natuurlijk over land maar van de ene kant bereikbaar is vanuit het noorden, en dat al die volkeren langs de noordelijke kant naar het land moeten komen, dus zijn dat volkeren van het noorden. Ja. Wat dus verklaart dat die meden die uit het verre oosten eigenlijk komen, dat die hier eveneens vermeld zijn. Nu, veel van die locaties zouden voornamelijk bekend geworden zijn door de handelsrelaties. Ja, dat is iets wat mij al veel opgevallen is, dat recentelijk archeologisch onderzoek steeds meer aan het licht brengt dat er al vroeg in de oudheid heel veel gereisd werd. En dat er al vaak handel gedreven werd met zeer verafgelegen volkeren. Ja, er is veel veranderd, mensen. De tijd om het zo te zeggen dat men meende dat Columbus Amerika ontdekt had, dat ligt achter ons. Wij denk niet dat men dat nu nog op school leert, zoals in mijn tijd. Want de Vikings en later zelfs de kruisvaarderorde van de Tempeliers, die worden er al veel vroeger al gegaan in Amerika. De mensen worden hier genoemd de mensen die zich over de kustlanden van de volken verspreid hebben. U merkt dat de volkeren hier, de nakomelingen van Jafet, kustlanden genoemd worden. Nu, dat geldt zeker al niet voor die meden, dat is wel duidelijk, denk ik. Maar je ziet dat het gewoon een passende, samenvattende omschrijving is voor al die bevolkingsgroepen als geheel. Ze zijn veraf en ze worden vanuit Israëls perspectief gewoon beschouwd als overzeese volkeren. Dat is de hele gedachte hier. Nu, dat wordt duidelijker op het kaartje. Dus je ziet, Jafet is in het donkerrood. Hier ligt natuurlijk Canaan, Israël. Dus gezien het land maar vanaf hier toegankelijk is, ja, zijn dat voor hen allemaal volkeren vanuit het noorden, nee, hoofdzakelijk. En je ziet dat ze redelijk geconcentreerd hier gevonden worden. Nu, of dat allemaal klopt, dat is een andere zaak, maar ik geloof wel dat de kern van die bevolkingsgroepen zich daarom situeert. Het is niet dat je ze gaat vinden in Noord-Afrika, bij manier van spreken. Dat mogen we wel zeker zijn. Dus het zijn de overzeese volkeren voor Israël uit het verre noorden. Een beetje mee? Nu, dat kaartje, ik heb dat de vorige keer gezegd, is niet zo simpel om daar een kaart van te maken. Vele namen weten wat nu als ze vandaan komen. En je ziet bijvoorbeeld, dat gedeelte is het Semitisch gebied. Maar dan zie je bijvoorbeeld dat een Semitische stam hier, Lut, helemaal bovenaan. Ik geloof niet dat dat klopt. We weten trouwens niet wie dat die Luditen precies zijn. Dus het is maar een algemeen beeld. En dat is verre van 100% correct, die mensen. Maar je krijgt een idee. En dan zie je dat al die bevolkingsgroepen inderdaad zich bevinden binnen de bekende wereld van het oude Nabije Oosten. Hè? En niet in Alaska en bij de Chinezen of in Oceanië. Dat ga je niet vinden, hè? Ja? Wat ons natuurlijk brengt bij de zonen van Ham. Nu, die nakomelingenlijst van Ham is de meest uitgebreide lijst met niet minder dan 30 namen. Nu, het betreft hier sommige van Israëls bitterste vijanden en de meest invloedrijke naties in hun geschiedenis. En dat maakt dat gedeelte hier al een stuk interessanter. Ik heb het natuurlijk in twee moeten opdelen, omdat dat een behoorlijk lang stuk is. Het vierkant dat ik hier getrokken heb, heeft betrekking op dat stukje van de tekst. Straks zien we dan de onderkant. Maar je ziet ook hier hoe dit geslachtsregister van Ham zeer uitgebreid is en opnieuw loopt over 6 generaties, hè, mensen? Nu, zoals je ziet, heeft Put hier geen nakomelingen, of ze worden toch niet vermeld in elk geval. Ook daar zie je weer hoe selectief dat Mozes is wat die opsomming betreft. Nu, die 4 zonen van Ham worden opgesomd in de richting van zuid naar noord. Allereerst hebben we hier Cush, En dat zijn de mensen die ten zuiden van Egypte en Noord-Soedan leven, grenzend dus aan de zuidkust van de Rode Zee, de Nubiërs. Het was een tijd geleden, ik heb dat getoond aan een vrouw, ik zeg, kijk, het had hier over de zwarte farao's in Egypte. En inderdaad, zij hebben een bepaalde periode in Israëls geschiedenis geheerst over boven Egypte. En ze worden de zwarte farao's genoemd, omdat ze veel donkerder van huidskleur natuurlijk zijn. En dat is die bevolking. Dan hebben we Misraïm en je ziet, in de meeste Engelse vertalingen wordt het meteen vertaald met Egypte. Maar Misraïm is eigenlijk een letterlijke weergave van het Hebreeuwse woord. Zoals ik u al vaker gezegd heb, dat noemt een Hebraïsme. En het betekent de twee Egyptes. Met andere woorden, beneden en boven Egypte. Nu, Egypte is natuurlijk een zeer belangrijk volk in de geschiedenis van Israël. Het was eerst de gastheer van het huis van Jacob. En later was het hun slavenheer. Put kunnen we wel aanduiden, is het huidige Libië in Noord-Afrika. En dan Canaan, heel opmerkelijk genoeg dat we hier Canaan tegenkomen. Straks gaan we erbij terechtkomen via zijn zonen. Maar waarom zo opmerkelijk? Wel, omdat uiteindelijk de Canaanieten geen genetische band hadden met Egypte. Maar ze hadden vaak, zoals je dat ook ziet op de vooravond van de inname van het land, wel een politieke relatie met Egypte. Vaak bestuurde Egypte het gedeelte van Canaan. Wat ons opnieuw eraan herinnert, mensen, dat dit geslachtsregister meer een geopolitiek en taalkundige kaart is dan enkel de genetische relaties die het laat zien. Dat zijn dingen die je zomaar natuurlijk aan voorbij gaat. Nu, de vijf zonen van Cush en zijn twee kleinzonen die hier opgesomd worden, zijn in hoofdzaak volkeren van Arabië en Noord-Afrika. De regio ten zuiden en ten oosten van Israël. Dus heel dichte buren, en die ook bekend staan als voorname handelspartners. Nu, in vers 8 tot 12 vinden we eigenlijk een belangrijke biografische toevoeging die de oorsprong gaat verklaren van twee Mesopotamische grootmachten, Babylon en Assyrië. Twee klinkende namen natuurlijk in Israëls geschiedenis, maar zij gaan uiteindelijk veel later Israël gaan veroveren en in ballingschap voeren die mensen. Uit die lijn van Cush zou dus een legendarische figuur stammen die daarvoor verantwoordelijk is, Nimrod genaamd. Nu, de identiteit van dat opmerkelijk individu is tot op heden onbekend. Hij lijkt met geen enkele historische bekende machthebber te matchen, om het zo te zijn. Zijn naam, voor wat dat het waard is, voorspelt eigenlijk weinig goed. Zee. Wij zullen in opstand komen. Ik heb u daar ook voor gewaarschuwd. De etymologische betekenis van zo'n naam heeft enkel maar waarde indien dat de schrijver iets over zegt. Je mag dan al verwijzen, maar je kan er geen hand verhaal aan breien. Alleen maar als de schrijver het vermeldt. Ja. En waarom zeg ik dat? Omdat natuurlijk in de vroeg-Joodse traditie en ook bij de vroege kerkvaders wordt hij omwille van die naam meteen gelinkt aan de rebellie tegen God door de torenbouw van Babel. Maar er is geen directe Bijbelse aanwijzing voor. Maar men denkt dat dat opgesloten ligt in het feit dat het begin van zijn koninkrijk Babel of Babylonië is. Misschien moeten we maar eerst lezen, dat zal misschien nog wel een stukje makkelijker zijn. En Cush verwekte Nimrod, die begon een geweldenaar op de aarde te worden. Hij was een geweldig jager voor het aanzicht van Yahweh. Daarom wordt gezegd als Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht van Yahweh. Het begin van zijn koninkrijk, zie je, bestond uit Babel, Erech, Akkad en Kalne in het land Sinear. Vanuit dat land ging hij naar Assyrië en bouwde Nineveh, Rehoboth-Ir, Kalach en Resen tussen Nineveh en Kalach. Dat is de grote stad. Dus men gelooft, daarom wees ik naar die vroeg-Joodse traditie en naar de kerkvaders, men weest eerst naar die naam, koppelt dat direct aan de rebellie, zo zegt men, in de torenbouw van Babel, en zegt men, dat zou ook verklaren waarom dat hij Babylon moest verlaten om die andere steden hier te gaan stichten in Assyrië. Zo wordt dat dan uitgelegd. Kan je me volgen? Nogmaals, daar is geen enkele duidelijke aanwijzing voor. Nu, afgezien daarvan, is Nimrod wel degelijk een vreemde eend in de bijtier in gans dat verhaal. Ik ga je ook tonen waarom. Wanneer we het kaartje erbij nemen, dan zie je ook aan de kleuren dat Mozes, de schrijver, eigenlijk grotendeels gescheiden gebieden van die drie groepen nakomelingen van die drie zonen van Noach afbakent. Grosso modo, ja. Maar de informatie van Nimrod zet hier wel alles op losse schroeven. Want hij is een zoon van Kush, dus hij blijkt een Gamiet te zijn. Maar heel zijn koninkrijk ligt in het gebied van de nakomelingen van Sem, de Semitische volkeren. Dus hier twee stromen land, die vruchtbare sikkel. Het is daar he, dat hij dat koninkrijk of die koninkrijken opricht. Dus dat is nog een van die vele raadselachtige gegevens in die volkerentafel. Dat een Gamiet daar in het gebied van de Semieten ja, zo'n gans rijk opbouwt. Zo'n belangrijke fase ook in de geschiedenis van het oude Nabije Oosten. Nu, we zien, en Kush verwekte Nimrod, die begon een geweldenaar op de aarde te worden. Dus we zien dat Nimrod uitbreidt, maar hij doet dat niet door verspreiding, he? Maar wel door macht, overwicht en pure agressie. Die begon een geweldenaar op aarde te worden. Nu, die uitdrukking hier, geweldenaar op de aarde, betekent in het Hebreeuws letterlijk hier tiran. Wat dan natuurlijk Nimrod verbindt met de, herinner u, zevende na Kain, Lamech, de gewelddadige tiran met zijn twee vrouwen, weet je nog? En in Genesis 6, die rebelse koningen die zichzelf verafgoden, die zonen van de goden. Ja. Ze worden trouwens ook Giborim genoemd. Ik heb het onvertaald gelaten, als je het nou wist. Giborim, mannen van naam, wordt dat gezegd. Nu Nimrod, dat woord hier, geweldenaar op de aarde, is Gibor Ba'aris. Dus zie, het woord zit er ook. Giborim is meervoud. Alles dat eindigt op im is meervoud. Hé. Wat ook trouwens doet denken aan de latere bekende kampioenvechter, Goliath, de tank uit Gat en 1 Samuel 1. Net dezelfde gedachte. Nu die begon, hij begon een geweldenaar op aarde te worden. Die uitdrukking duidt hier op een belangrijke vernieuwing en ontwikkeling in de geschiedenis. Het is trouwens dezelfde uitdrukking als bij Seth, die begon de naam van Jahweh te aanroepen, weet je nog, in hoofdstuk 4? Zelfde uitdrukking. Dus het geeft aan dat er een heel belangrijke, ingrijpende verandering, vernieuwing, ontwikkeling gaat plaatsvinden. Want ja, natuurlijk, Nimrod is de stichter van de cultuur van Mesopotamië en de oprichter van befaamde steden zoals Babel of Erech, ook Uruk genaamd, dat trouwens door de archeologen als de wieg van de beschaving wordt genoemd. Dan hebben we ook Akkad en Kalne, dat zijn steden in Babylonië, en van daaruit zien we dat die Sumerische cultuur zich verder noordwaarts naar Assyrië verspreidt, met roemrijke hoofdsteden, Nineveh en Kalach, die gelegen zijn aan de Tigris. Nineveh is geen hoofdstad bijvoorbeeld in de dagen van Jona. En dan zie je ook dat er ook daar veranderingen zijn. Kalne is ook lange tijd een hoofdstad geweest in die regio. Nineveh is pas later, na Jona, een hoofdstad. Was een belangrijke stad, maar nog niet de hoofdstad van Assyrië op dat moment. Assyrië wordt zelfs, je moet dat maar eens bekijken, in Micha 5, vers 5, andere vertalingen, vers 6, wordt daar het land van Nimrod genoemd. Nu, landen werden in de oudheid wel vaker vernoemd naar hun stichter of naar een zeer belangrijk persoon uit die geslachtslijn. We komen dat wel vaker ook tegen. Weet je, in de dagen van de koningen stond Israël bekend onder de Assyriërs als het land van Omri. Daar zijn inscripties van gevonden. Wat toch wel heel opmerkelijk is, ik weet niet of er velen onder jullie koning Omri kennen, hij komt nauwelijks aan bod in het verhaal in de Bijbel, in 1 Koningen 16. Terwijl dat hij echter op politiek vlak in de ogen van die Assyriërs een van Israëls voornaamste koningen ooit was. En waarom? Hij had heel veel veroverd. Hij had het noordelijke rijk uitgebreid. En hij werd in hun ogen beschouwd als de oprichter van Israël die zij kennen. En wat dan nogmaals laat zien dat het Bijbelse verhaal toch een specifiek perspectief biedt op het verleden vanuit het oogpunt van Israël, maar dat heel anders beoordeeld wordt door die Assyriërs, omdat zij met andere ogen kijken en dat zij bijvoorbeeld geen belang hechten aan Israëls godsdienst of de toewijding van Gods volk, die in die dagen toch wel op een dieptepunt zat. En dat vinden we dus wel vaker in de schrift en Omri is daar een zeer goed voorbeeld van, daarom dat ik die even hier heel kort vermeld. Nu Nimrod, zo zien we, zijn naam is spreekwoordelijk geworden in Israël. En ook in de ogen van Yahweh. Wat dus duidelijk laat zien dat in Gods ogen Nimrod ingeschat wordt als een machtig krijgsvorst en een meedogenloze tiran. En dat dat hier zo dubbel omschreven wordt, functioneert hier zeg maar, als een overtreffende trap die Nimrod aangeeft als een jager. Een bloeddorstig man die zeer gevreesd moet worden. Een man die de indruk of de verhoopte indruk wekt dat hij alles is wat dan een gevreesd man moet zijn. Hé? Bijna een god. Een zoon van de hoden. En het is in dat verband, mensen, dat iets zonder reden is dat Assyrië het land van Nimrod wordt genoemd. Want die Assyriërs die zijn een van de grofste, zo niet de vreedste veroveraars die de oude geschiedenis gekend heeft. U weet nog hoeveel ophef de filmpjes van IS maakten, die YouTube-filmpjes, die zeg maar zeer verspreid werden. Wel, de misdaden van IS zijn gewoonweg peanuts, hé, in vergelijking met wat dat volk met hun vijanden doet. Zoals je ziet hier op tekeningetje onderaan, een van hun favoriete bezigheden en geliefkoosde specialiteiten was mensen levend vellen. En iemand de ogen uitsteken, dat was onder de Assyriërs wat meer dan een spreekwoord. Zie je trouwens nog eentje rondloopt met het hoofd van een iemand? Ze waren ongelooflijk wreed. Dus het is niet voor niks dat Assyrië het land van Nimrod genoemd wordt, vanuit dat oogpunt. Nimrod wordt hier geweldig jager genoemd, ja, en als koning, koningen uit het oude Nabije Oosten waren ook trots dat ze gedegen jagers waren. Niet alleen op grof veld, wat dat een van hun meest geliefde bezigheden was, maar ook op mensen, zoals dat je ziet. En laat duidelijk zien dat die koningen, dat er geen herdersvorsten zijn die mensen, maar jagers. Zie je, dat is het contrast die uiteindelijk geschetst wordt. Nimrod is inderdaad een verwoedbouwer en richt al die steden op, zoals dat je ziet. Historische centrumsteden, heel belangrijke centrums, ook van culturele ontwikkeling, zoals dat je ziet. Maar hij is net als Kain, die begon met een stad te bouwen om zijn naam te laten voortleven in zijn kinderen. En het was ook een stedenbouwer, maar geen een altaarbouwer, hé, mensen, zoals de mannen gods, zoals Abraham gekend wordt en vele andere van de aartsvaders. Ja. Dat is het grote verschil. Dan komen we uiteindelijk bij de zeven zonen van Misraïm, Egypte. Dus de Ludieten, de Anamieten, de Lehabieten, de Naftuchieten en de Kasluchieten. Noem ze in één keer, omdat we daar nagenoeg niks over weten. Op het kaartje ga je zien dat dat de bevolkingsgroepen zijn aan de Libische kust en in de Nijldelta, en beneden Egypte wellicht. Dan hebben we hier de Patrusieten, die worden geassocieerd met Patros in boven Egypte. En de Kaftorieten, dat zijn de mensen uit Kreta. Dan hebben we nog de Filistijnen, de Patrusieten, de Kaslegieten, uit wie de Filistijnen voortgekomen zijn, en de Kaftorieten worden vermeld. Nu, die Filistijnen, zo leert ons Amos 9 vers 7, zijn eigenlijk oorspronkelijk afkomstig uit Kaftor, Kreta. Hier worden ze gelinkt aan de Kaslugieten. Waarschijnlijk is dat gewoon een verwant volk, plus, dat wist ik ook niet, er wordt wel degelijk onderscheid gemaakt tussen de Filistijnen, die je al vindt in de dagen van de aartsvaders, en de Filistijnen die je vindt in de dagen van David. Je leert namelijk dat die Filistijnen in de dagen van de aartsvaders, dat zij goede relaties hadden met de aartsvaders. En dat zijn wellicht niet dezelfde ook, omdat zij een koning hadden, kan je zien in het boek Genesis. Maar de deze dagen van David leefden daar in de vijf steden in de Gaza-strook. En zij werden bestuurd door krijgsheren. En de eerste waren vredelievend in de dagen van de aartsvaders. Maar de dat genoemden hier waren agressief en oorlogzuchtig. En je ziet dat er voortdurend strijd is tussen Israël en die Filistijnen. Dus er wordt daar een onderscheid in gemaakt. Dus die Filistijnse volkeren worden ook kustvolkeren genoemd. En waarom spreek ik hier over de vier zonen van Javan, de achterkleinzonen van Jafet? Omdat dat ook bewoners van die Griekse eilanden zijn en de Middellandse kust. Die komen eigenlijk allemaal samen uit diezelfde regio daar. Dan hebben we de 11 stammen van Kanaan en hun gebied. Sidon is natuurlijk overbekend. Dat is trouwens de oudste Fenicische nederzetting aan de Libanese kust, tussen Tyrus en Beirut. Ook bekend Sidon van de lieftallige Izebel, de vrouw van koning Achab. Dan hebben we hier ook Get, daar zitten we ondertussen. Get verwijst waarschijnlijk naar de Hethieten, ook een gemigreerd volk dat oorspronkelijk eigenlijk uit Klein-Azië kwam. En dan wordt de Jebusiet, de Amoriet, de Girgasiet en de Heviet genoemd. En die worden vaak ook in die volgorde vermeld als inwoners van het land die Israël onder Jozua tegenkomt tijdens de verovering. En dan hebben we de Arkiet, de Siniet en de Arvadiet, waarschijnlijk ook Fenicische bevolkingsgroepen, Israëls buren in het noordwesten, en dan de Zemariet en de Hamatiet zijn Syrische bevolkingsgroepen. Hamat was trouwens een zeer belangrijke stad in Noord-Syrië tussen Damascus en Aleppo. Hoe belangrijk dat Kanaan voor Israël blijkt hieruit die zeer uitvoerige beschrijving. En dan wat wordt er gezegd naar de Zemariet en de Hamatiet, daarna zijn de familieklans van de Kanaanieten verspreid. De meeste uitleggers gaan hier meteen als het woordje verspreid zien, kunnen ze maar aan één ding denken, nee. De torenbouw van Babel is daar verantwoordelijk voor. Maar gezien dat het om de Kanaanitische stammen gaat en dat dan direct hun land beschreven wordt, de grootte en de omvang, ja, betreft het die Kanaanitische stammen die zich verspreiden binnen het land, zodat ze zich gaan settelen. Nu, een gebied wordt hier omschreven naar de grenzen van het beloofde land dat God belooft aan Abraham. Het wordt beschreven van noord naar zuid, het begint in Sidon, naar Gerar, dus eigenlijk wordt daarmee de volledige kustlijn aangeduid. En je ziet dat Gaza vermeld wordt, maar waarom is niet meteen duidelijk, want uiteindelijk is Gerar het vuilste punt. Maar misschien wordt het hier wel vermeld omdat Gaza veel bekender is dan Gerar, zodat mensen kunnen beter begrijpen welke richting dat uitgaat. Ja, zijn geen kaart, zijn niks, hè? Dus oriënteer je op heel belangrijke punten. En vervolgens zien we van Sodom en Gomorra met de zustersteden tot aan Lasa. Dus van het oost-zuidoosten naar het meest noordelijk deel van de Dode Zee, waar dan Lasa zou gelegen zijn. Het betreft dus de regio van de Dode Zee en de Jordaanvallei, die dus de oostelijke grens van het land vormt. Dus als je gaat kijken op het kaartje, dan zie je dat die nakomelingen van Ham eigenlijk de volledige zuidkust omzoomden. Het strekt zich ook uit aan beide zijden van de Rode Zee, zie je. En dan, bij de Kanaanieten, strekt het zich uit tot het deel van de oostkust tot aan de Middellandse Zee. Ja. Dus alle volkeren vind je hier, van Syro-Palestina, van noord naar zuid, die dus niet van Sem afstammen. Hè. Dat zijn al die groene, zijn de Semitische volkeren. Ja. Maar het zijn al die volkeren dat je hier vindt, tot helemaal in het noorden. Dat zijn nakomelingen van Cham. Hopelijk een beetje duidelijk. Als laatste vinden we hier natuurlijk de lijst van de nakomelingen van Sem. En dat hij als laatste gevonden wordt, is eigenlijk niet zo ongewoon. Aangezien dat dit de geslachtslijn is, waar dat de aartsvaders uiteindelijk de dragers van de belofte uit afstammen. Dat is trouwens heel typisch voor het boek Genesis. Hetzelfde doet zich ook voor bij Ismaël en Isaac. Je hebt eerst Ismaël en dan pas Isaac. Hetzelfde vind je ook bij Esau en Jacob. Zo ook hier is de lijn van Sem de laatste die uiteindelijk vermeld wordt. En het begint natuurlijk met de vijf zonen van Sem. Als eerst hebben we hier Elam, wat een heel machtig buurvolk is in het oosten van de verschillende Mesopotamische bevolkingsgroepen, het huidige Zuidwest-Iran, zeg maar, waar ze heel vaak mee in conflict komen. Maar ook hier is er iets opmerkelijks, namelijk, niet tegenstaande dat zij een Semitisch volk zijn, is het Elamitisch geen Semitische taal. Dus zowel dat ze etnisch verbonden zijn, is er qua taal geen enkel verband tussen beiden. En ik wijs dat maar op, omdat in ons taalgebruik bijvoorbeeld het woord antisemitisch een oorsprong verwijst naar een taalgroep en niet naar een etnische groep. Terwijl dat de gedachte leeft als er gesproken wordt over antisemitisme, dat het om een etnische bevolkingsgroep gaat, de Joden. Dus je ziet dat die Elamiet niet helemaal past niet in dat kader hier, want er is geen enkel taalkundige overeenkomst. Ik wou dat maar even aangeven. Asser verwijst hier natuurlijk naar Assyrië, dat we er straks ook al tegengekomen zijn met Nimrod. Daarom is dat zo belangrijk om dat te zien. En in Assyrië dat werd als taal Akkadisch gesproken, zoals onder alle Semitische volkeren van het oude Mesopotamië. Ik wijs je ook maar daarop, omdat ik al heb verwezen naar Hebreeuwse woorden, dat ik verteld heb dat ik zei, ze zijn van het Akkadisch afkomstig, weet je nog? Wel, dat kent hier zijn roots natuurlijk, hè? Omdat het allemaal Semitische volkeren zijn. Nu, andere Semitische bevolkingsgroepen spreken Arabisch, wat dat eveneens een nauw verwantschap geeft met Hebreeuws. Denk bijvoorbeeld maar aan een woord als shalom. Hoe klinkt het in het Arabisch? Salam, salam alaikum. Shalom, salam. Dus ook daar zijn er heel wat overeenkomsten. Ook dat even terzijde. Ik moet toch een aantal boeiende dingen ook zeggen, hè? Arpachsat of Arfachsat en Lut zijn onbekend hier. Mensen, we weten niet wie dat is. Maar Aram bijvoorbeeld is een zeer belangrijk volk. En die waren ook gevestigd in Noord-Syrië. En de aartsvaders hadden ook zeer goede relaties met die Arameers. Maar het is een volk waar Israël later gedurende mee had in oorlog zijn in de dagen van de koningen bijvoorbeeld. Nu, Aram heeft, zoals je ziet, vier zonen, Us, Hul, Geter en Mas. En daar kan ik ook heel kort over zijn, nagenoeg totaal onbekend. We weten niet wie ze zijn. Trouwens, Aramees is ook een heel belangrijke taal om het Hebreeuws goed te kunnen begrijpen. Vervolgens hebben we die twee zonen van Eber. Eber, Hebreeën. Hij is de vader van de Hebreeuwse bevolkingsgroepen. En je ziet hoe dat met Joktan hier de lijst eigenlijk behoorlijk uitbreidt. En dat dat het belangrijkste deel van heel die geslachtslijn vormt. Nu je ziet, Peleg wordt hier vermeld, maar hij heeft geen nageslacht, maar dat wordt wel gezegd dat de naam van Peleg iets betekent. Verdeling, verdeeld zijn. Omdat in zijn dagen de aarde verdeeld is. Wat traditioneel begrepen wordt natuurlijk als een verwijzing naar het Babel-incident. Alles verwijst naar Babel-incident hier, voor de uitleggers. Maar lieve mensen, het kan ook verwijzen naar een belangrijke scheiding om andere redenen. Ik geef maar een voorbeeld. Nomadische veehouders die andere oorden gaan opzoeken, terwijl dat de achterblijvers zich gaan toespitsen op de landbouw en zich dat permanent gaan vestigen. We zien trouwens iets gelijkaardigs, weliswaar op kleinere schaal, wanneer dat de wegen van Abraham zijn familieklan en Lot zijn familieklan gaan scheiden. Waarom? Er is geen voedsel genoeg voor hun toenemende kuddes. En dat klinkt volgens mij veel waarschijnlijker dat er zoiets hier plaatsgrijpt. En waarom? Het heeft ook te maken met het woordje Eretz. Weet je nog? Eretz? Dat ik daar vroeger van gezegd heb? Dat dat veel eer aarde, thuisland betekent, en niet de gehele aarde, zoals wij dat begrijpen sinds 1969, dat we een keer de maan geweest zijn, dat we weten dat het een mooi bolk is die wij de aarde noemen. Maar we lezen dat zo, hé. Maar dat betekent het in de oorspronkelijke taal zeker niet automatisch. Dus snap je? Dus het gaat hier eerder om het zich verdelen binnen een bepaald uitgestrekt gebied, zo geloof ik. En of dat nu een positieve of negatieve ontwikkeling is, dat is hier niet helemaal duidelijk. Ook hier tast men duister. Maar voor de Exodus generatie en hun kinders had dat geen probleem geweest zijn. Ze wisten direct dat dat hier omhing, hé. Dus, begrijp je? Niet alles wat er gesproken wordt over verdeling en spreiding moet je direct koppelen aan de torenboven. Er is dan geen enkele reden toe om dat te doen, hè? Want je ziet, hoeveel verspreiding hebben we hier nu niet, of scheidingen ondertussen in het hele verhaal, en je weet dat het over verschillende honderden jaren gaat. Ja? Dat kan je alleen maar zo zien, of dat je dat hier begrijpt als één gebeurtenis. Nu Joktan hier is de vader van 13 zonen, en die kunnen we lokaliseren in Zuidwest-Arabië, uiteindelijk. Alles in het groen, daarom heb ik ook iedere keer die kleur mee veranderd. Dat is uiteindelijk dat gebied hier. Zijn vestigen zich daar, zoals dat je ziet, langs de Arabische Zee. De Arabische Zee ligt hier. Dan de Perzische Golf, die daar is te vinden. En dan langs de Tigris de Eufraat. En het strekt zich uit in het westen tot aan de Syrische woestijn. Vooral Aram en zijn nakomelingen. Die vind je hier. Dus die Joktanlijn wordt hier voornamelijk gevolgd, zie je. En de Peleglijn, die wordt dan verder gezet in hoofdstuk 11, vers 16 tot 26. Daar wordt dan die lijn in de kijker geplaatst. Wat ons brengt bij de bewuste geschiedenis van de torenbouw van Babel. Ik ga ze lezen en ik ga er enkel een paar opmerkingen over maken, inleidende opmerkingen, en dan houden we dat de volgende keer bij stilstaan. Ik denk, gezien de tijd dat we gespendeerd hebben aan die geslachtslijn, dat dat ook de beste keuze is, die mensen. Maar ik hoop dat u tot nu toe niet verveeld heeft en dat u toch belangrijke dingen ontdekt wat u toch een keer anders moet leren nakijken. Nu laten we het samen lezen, het is maar 9 versjes. Heel de aarde had eental en eendere woorden en het gebeurde toen zij naar het oosten trokken dat zij een vlakte in het land Sinear vonden. Daar gingen zij wonen. En ze zeiden allen tegen elkaar, kom, laten wij kleiblokken maken en die goed bakken. En de kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. En ze zeiden, kom, laten wij voor ons een stad bouwen en een toren waarvan de top tot in de hemel reikt. En laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid. Toen daalde Jahweh neer om de stad en de toren te zien, die de mensenkinderen aan het bouwen waren. En Jahweh zei, zie, ze vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat ze gaan doen. En nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Kom, laten we neerdalen en laten wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen. Zo verspreidde Jahweh hen vandaar over heel de aarde, en ze hielden op met het bouwen van de stad. Daarom gaf men haar de naam Babel, want dan verwarde Jahweh de taal van heel de aarde, en vandaar verspreidde Jahweh hen over heel de aarde. Nu een aantal opmerkingen hier. Na het doorlopen van die volkerenlijst zien we toch dat dat Babel-incident enerzijds verbonden is met Nimrod, gezien dat het om dezelfde locatie gaat, Sinear, en hetzelfde thema, de oorsprong van Babel. Dat is één. Ten tweede is het ook verbonden met de beschrijving van de nakomelingen van Sem, want het zijn juist, hebben we gezien, die Semitische bevolkingsgroepen die daar gevonden worden. In twee stromen land, de vruchtbare sikkel. Wat dat erop wijst dat dit Babel-incident zich afspeelt in die ruime tijdsperiode tussen Noach en Abraham. Ja, wat dat daar beschreven wordt. En dus is dat niet het eerste verslag hier van de diversiteit aan talen die ontstaan na de zondvloed, maar een speciaal, lokaal geval dat op bovennatuurlijke wijze tot stand komt door Gods tussenkomst. Want, laat ons eerlijk zijn, wanneer dat die familieklans en die bevolkingsgroepen, zoals we zien, zich beginnen te verspreiden, los van Hans het Babel-incident, en al spreken ze eenzelfde taal, wanneer dat ze geografisch van elkaar gescheiden worden, dan leidt dat automatisch tot het ontstaan van een diversiteit in talen. Dus alleen zien we hier, en een lokale gebeurtenis, dat een natuurlijk proces door Gods tussenkomst hier enorm versneld wordt in één keer. Kan je me volgens het onderscheid tussen wat ik bedoel aan te geven? Dus die talen vormen zich vanzelf al, los van die Babylonische spraakverwarring. Denk bijvoorbeeld aan Lisa de Filipijnen, 170 verschillende dialecten op al die eilandjes, waar dat de meesten elkaar niet verstaan, hè? Dus begrijp je, dat is een natuurlijk proces sowieso wanneer dat familieklans van elkaar geografisch gescheiden gaan wonen. Dat gaat zich vormen. Dus, zoals ik al aangaf, hoeft die uitdrukking hier, heel de aarde, niet te betekenen de hele aarde, zoals ik al zei, zoals dat wij dat bereiken sinds 1961. Hè? Dat hoeft dat hier niet te betekenen. Maar gezien de context, wat is er hier juist aan vooraf gegaan? Wie is er hier laatst beschreven geworden? De nakomelingen van Sem, het land waar dat de Semieten die er wonen eenzelfde taal spreken, om niet te vermelden reden gaan ze oostwaarts trekken, gaan ze andere oorden opzoeken, en dan komen ze terecht in de zeer vluchtbare vlakte van de Tigris, het land Sinaar, en ze gaan zich dat zetten. Kan je volgen? Dat is veel logischer in de lijn van het verhaal. U mag tegengas geven, niet? Daarom mag ik zoveel aandacht geven aan de geslachtsregister, dat je heel duidelijk ziet dat dat veel meer is dan een opsomming van naam, nee mensen. Maar het is logisch naar de lijn van het verhaal dat het hier gaat om de Semieten die daar uiteindelijk gaan wonen, nee, hebben we gezien? Het is Chamé, zijn zoon, die dat de uitzondering is, Nimrod. Maar het is Semitisch gebied, hè? Nu de drijfveer om die stad en die toren te bouwen, het zichzelf een naam maken hier, om niet over de aarde verspreid te worden, ook dat moeten we leren begrijpen in de ruimere context van het achterliggende verhaal. Allereerst bedenk wat de intrede van het kwaad teweegbracht in de menselijke relaties, weet je dat nog? Toen het kwaad zijn intrede deed, wat gebeurde er met de menselijke relaties? Toenemende verdeeldheid, hè? En wat was dat van de oorzaak? De breuk met de schepper God, hè? Door de weg te kiezen van de zelfredzame autonomie. En wat is de motivatie hier? Men zoekt opnieuw eenheid te realiseren, hè? Door een stad te bouwen met een toren, waarvan de top en de wolken hemelrijk staat hier. Nu, we zitten er in de vlakte van Sinaar, en het zijn dat hem bergen, hè? Waarvan dat de toppen tot in de wolken van de hemel reiken. Dus moet je er zelf in creëren, hè? Wil je de eenheid gaan zoeken te realiseren van de haarden van Eden op Gods heilige berg van weleer? Begint er een belletje drinken? En hun kosmische berg dat ze gaan oprichten is typisch voor de regio van de oudheid. Dit is een ziggurat-toren. Zo'n stappenpyramide. En bovenaan is er daar een heiligdom. En de goden worden uitgenodigd om in dat heiligdom te komen wonen. En daar dienen de mensen de goden en voorzien ze in alles wat ze nodig hebben. En de goden gaan vervolgens hen belonen door hen te beschermen, vruchtbaarheid en voorspoed te geven. Maar lieve vrienden, is dat de samenleving dat God in gedachten heeft? Is dat de berg en de stad waar dat God zijn naam zal wonen? Vergeet niet dat Babel tegenover Gods heilige berg Sion en Gods heilige stad Jeruzalem staat, die mensen. Het laatste Bijbelboek is dat heel duidelijk, denk ik. Hè? En er valt hier toch wel veel te leren, hè, voor die ex-Egyptische slaven. Gezien dat ze toch ook in een cultuur komen dat er al 1000 jaar van die kosmische heuvels gevonden worden in de Nijlvlakte. De piramides. En waartoe had die samenleving geleid onder farao zijn eenheidsbeleid? De zoon van de goden. Onderdrukking en slavernij, mensen. En zeker geen eenheid, maar verdeeldheid. Hé. Dus snap je, dat werpt een ander licht hé, op gans dat verhaal hier. De eenheid dat ze zoeken, en dat is mijn ganse punt, dat hier duidelijk moet worden, de eenheid dat ze zoeken, kan je nooit of te nimmer bereiken dan de ene centrale persoon die daarvoor nodig is te zoeken. Die persoon, dat is in de harde van Eden de rug toegekeerd. Hé. Het is Yahweh die eenheid creëert. En dan moet men weer naartoe. Ja, snap je, dat is wel een heel belangrijke gebeurtenis. Hé? Want ze trekken theologisch, geografisch oostwaarts. Hé? En je weet ondertussen wat dat betekent. Hé? Dat begint al bij de harde van Eden en dat steeds verder weg van God. Hé? En nu komen we in Babel ondertussen. En je weet hoe dat Babel spreekwoordelijk is hé, in Hans de Bijbel. Niet zozeer om de spraakverwarring aan zich, maar voor wat dat systeem uiteindelijk staat. Hé. Dat zoeken ze hier op te rijden. Hé. Snap je waarom dat God hen verstrooit? Want inderdaad, als ze daarin slagen, komt dat geen einde aan. Hé. Maar de volgende keer dan meer over, daarmee wil ik dat apart behandelen. Maar ik wou je een paar gedachten meegeven, dat ik erover nadenk en zeg, tja, ja, verdraaid, kan dat nog nooit eens op benaderd. Maar kan je er een beetje in vinden of zeggen, ja... Maar gezien in de lijn van het verhaal past het ook veel beter. Hè? Sluit volledig aan bij wat we ook zagen bij Kain. Wat we zien bij de zevende Lamech, Dat is die mentaliteit, hè. En daar wou ik het eigenlijk bij laten voor vanavond. Ik denk dat meer dan genoeg is.